Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 3 zingen wij het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 3. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 116e psalm. Wij herzeggen nu psalm 116, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 116 en daarvan de eerste 9 verzen. Psalm 116, de verzen 1 tot en met 9, waarvan we nu alleen de verzen 4 tot en met 6 aan u voorlezen. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij bevrijdingsdag voor de ziel. Bevrijdingsdag voor de ziel. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarvan de ziel werd bevrijd. In de tweede plaats willen we erop letten door wie de ziel werd bevrijd. En in de derde plaats willen we erop letten wiens ziel werd bevrijd. Bevrijdingsdag voor de ziel. Onze eerste gedachte waarvan. U vindt dat duidelijk in de versen 1 tot en met 3. Onze tweede gedachte door wie. We vinden dat de dichter dat beschrijft in de versen 4 en 5. En onze derde gedachte wiens ziel. En dat komt heel duidelijk naar voren in de versen 6 tot en met 9. Gemeente, het is vandaag 5 mei. Jongens en meisjes, 5 mei, dat weten jullie ook wel, dat is bevrijdingsdag. En dat vervult ons aan de ene kant met blijdschap, met vreugde, dat wij in vrijheid mogen leven in dit land. Want dat is lang niet overal zo op deze aarde. Er zijn landen waar iedere dag nog mensenlevens worden afgesneden door oorlogsgeweld. En degenen die de oorlog hebben meegemaakt hier in Nederland, die kennen de spanning en die weten van het gevaar. Dus wat dat betreft, dan is er heel veel reden om verblijd te zijn en ook om dankbaar te zijn. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij vervult zo'n bevrijdingsdag toch ook wel met droefheid. Want zijn wij nu vrij in Nederland? Is Nederland bevrijd gebied? Het is maar net hoe je het bekijkt. Het is toch ook zo dat de gebondenheid in Nederland dagelijks toeneemt. De duivel wint aan terrein. De macht van de vorst der duisternis is groter dan ooit tevoren. De gebondenheid is eigenlijk nooit zo groot geweest. Want de vrijheid wordt eigenlijk bepaald door wat men vindt dat vrijheid is. En dat legt tegelijk ook weer andere mensen aan banden. En wij zullen ook meer en meer ervaren dat de vrijheid in Nederland aan christenen niet meer vrijheid geeft dan zij hadden. Juist niet, vrijheden zijn voor een groot deel al ingeperkt. Als we denken aan wat er met Gods geboden is gebeurd in de achterliggende jaren. De gemeente, zo'n roep om bevrijding, om geestelijke bevrijding, zou er in ons land moeten zijn. Maar ik heb daar gisteren bij dodenherdenking geen woord over gehoord. En je hoort nauwelijks politici die dat nog aan de orde durven stellen. En dat is reden tot droefheid, reden tot verootmoediging, ook op een dag als deze. Wat hebben wij met de vrijheid die we gekregen hebben gedaan? Maar nu heb ik het over Nederland. En misschien zijn we dan toch nog wel iets te ver van huis. Hoe is het in ons eigen persoonlijke leven? zijn wij bevrijd? Hebben wij ook in onze agenda als het ware een datum staan waarvan we mogen zeggen dat was onze bevrijdingsdag? Toen heeft de Heere mijn ziel bevrijd. Die dichter van Psalm 116, die mag dat weten. Hij mocht zeggen van zijn ziel, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. De Heere had zijn banden gebroken. En gemeente, als wij dat niet weten, waar is dan het geroep om bevrijding? Wij voelen blijkbaar geen banden. Want als we die zouden gevoelen, we zouden ook roepen. En daarom had het ons goed gedacht om met de hulp des Heren bij zo'n bevrijding stil te staan. Bij de bevrijding van de ziel. En dan is het ons uitzien in ons gebed dat het in uw leven zo bevrijdingsdag mag worden. De dichter van deze psalm is niet bekend. Althans, we kunnen het niet met zekerheid zeggen. De meeste verklaarders denken aan David. En dat komt omdat de inhoud van deze psalm overeenkomt met de inhoud van psalm 18. En dat er ook overeenkomsten zijn met 2 Samuel 22. Dat waren woorden van David. Er kunnen lijnen getrokken worden. En we zouden kunnen veronderstellen deze psalm is van David. Er zijn andere verklarers die denken dat deze psalm een psalm is van Hiskia. En dat verbaast ons ook niet. Als we de geschiedenis van Hiskia kennen, dan weten we hoe dat hij gepiept en gekeerd heeft. Wees gij mijn borg. En er is heel veel overeenkomst tussen die beleving van Hiskia en de inhoud van psalm 116. Maar we weten het niet met zekerheid en we hoeven het ook niet te weten. Misschien is het wel goed dat deze psalm juist anoniem gebleven is. Het zou uw psalm kunnen zijn. Het zou onze psalm kunnen worden. Of misschien is het uw psalm al geworden. Dat u mag zeggen, dat is uit mijn hart gegrepen. Eén ding weet ik zeker, jongens en meisjes, dat is dat de dichter van psalm 116 een kind van God is. Wanneer is iemand een kind van God? Wel, als iemand iets mag kennen van de 3 stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En die 3 stukken die kom je in deze psalm heel duidelijk tegen. Het stuk van de ellende. De dichter roept om bevrijding van zijn ziel. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Hij kent zijn ellende. Het stuk van de verlossing. Hij zegt, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. En het stuk der dankbaarheid. Hij zegt, wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. De gemeente, deze 3 stukken moeten wij ook leren kennen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En als we van die 3 stukken niets kennen, dan mogen we onszelf niet bij Gods kinderen rekenen. Onze vaderen hebben in de voorbereiding voor het heilig avondmaal, waar deze psalm ook vaak voor gebruikt wordt, juist met het oog daarop, heel duidelijk gesteld dat er 3 punten zijn waarin wij ons moeten beproeven. Of we daar iets van mogen kennen. En als we het niet kennen, dan hoop ik dat we vandaag mogen leren dat het nodig is. Dat dat geroep in ons leven mag komen om verlossing, om bevrijding. Maar ook dat de Heere vandaag mensen zo'n bevrijdingsdag zou willen geven. Het is niet voor niets een psalm. waar Gods kinderen zich altijd zo aan verbonden hebben geweten. Dat heeft hiermee te maken dat die drie stukken die zij ook beleven, zo heel duidelijk in hun hart, in deze psalm beschreven staan wat er in hun hart beleefd wordt. Ik denk dat elk van Gods kinderen verwantschap voelt met deze psalm 116. Al is het waar dat de een dat dieper heeft doorleefd dan de ander. Ik heb lief. Zo begint deze psalm. Ik heb lief. De bereinde psalm zegt, God heb ik lief. Maar jongens en meisjes, dat staat er niet. De dichter zegt, ik heb lief. Hij zegt niet wie hij lief heeft. Is onze bereinde psalm dan verkeerd? Nee. Het staat er goed, God heb ik lief. Waarom zegt de dichter dat dan niet? Het spreekt voor hem vanzelf. Iedereen kan dat toch weten. Het spreekt ook uit deze psalm. Dat is een wonder als een mens God lief heeft. Wij zingen het vaak, het is ook een mooi versje. Maar kun je het ook echt met je hart zingen? Want van nature hebben wij God niet lief. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En veel mensen die zingen God heb ik lief, hebben niet diezelfde God voor ogen die deze dichter bedoelt. Veel mensen denken aan een God van enkel barmhartigheid, enkel liefde. Maar die God bedoelt deze dichter niet. Zijn God is genadig, maar ook rechtvaardig. We zullen straks zien in onze tweede gedachte de godskennis die deze dichter van die God gekregen heeft. En toch heeft hij hem lief. Hij heeft God lief in al zijn deugden. En waarom heeft hij de Heere lief? Omdat de Heere hem lief heeft. En hoe weet hij dat de Heere hem lief heeft? Dat heeft hij verschillende keren in zijn leven mogen ervaren. Hij zegt, de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Dus die liefde van de dichter is wederliefde. De Heere heeft tot hem gesproken, de Heere heeft hem stilgezet. Deze dichter is tot God gaan roepen, is nood geworden in zijn leven. En de Heere heeft in die nood gesproken. De Heere heeft hem zijn liefde getoond. En toen heeft die dichter gezegd, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Hij neigt zijn oor tot mij. Hij mag ervaren dat de Heere als het ware nederbuigt om naar hem te luisteren. Hoort wat hij zegt. Hij wil deze God zijn leven lang aanroepen. In tijden van voorspoed, in tijden van tegenspoed. Maar nu is deze dichter in een bijzondere tegenspoed. Ik denk een tegenspoed zoals hij nog nooit heeft meegemaakt in zijn leven. Hij verkeert in de banden van de dood. Misschien is dat letterlijk zo geweest. Misschien is hij in groot gevaar. Misschien is hij ziek. Misschien liggen zijn vijanden op de loer. Misschien is hij ook kerngezond. Want dat kan ook zijn. Psalm 116, gemeente, kan ook beleving worden als je kerngezond bent. Als de Heere ontdekt aan je ellende staat. In ieder geval, hoe het ook zij, wat de uiterlijke omstandigheden zijn, ik weet het niet. Maar ik weet wel hoe het van binnen in zijn hart is. Hij ligt gekneld in banden van de dood. Hij worstelt met de dood. De dood heeft hem vastgebonden. En hij kan die banden niet losmaken. Gemeente, door de zonde liggen wij in de banden van de dood. Maar we gevoelen het niet. We beleven het niet. We denken dat we vrij zijn. Zoals Christen dacht toen hij in zijn blindheid leefde in stad Verderf. Maar van deze dichter zijn de ogen geopend. Hij worstelt met de dood en hij kan niet loskomen. Het is alsof de dood hem in boeien heeft geslagen. Hij wil vluchten, maar hij kan nergens heen, zodat zijn dood voorhanden scheen. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar dichter van Psalm 116, u bent toch een kind van God? U hebt dat toch net gezegd, u hebt toch God lief? U hoeft helemaal geen kwaad te vrezen. Als u God lief hebt, dan heeft God u ook lief. Dan komt het allemaal wel goed. Ja, sommige mensen kunnen zo makkelijk redeneren. Maar gemeente, dat kun je niet meer als de dood beleving wordt. Dat kun je niet meer als je de banden van de dood gaat leren kennen. En bij die banden van de dood, daar komt nog wat. De angsten van de hel. En dat maakt die dichter nog banger. Wat zijn dat, de angsten van de hel? Wel, de angsten van de hel zijn de angsten om door God verlaten te worden. Want wat is de hel? De hel is de godsverlatenheid. Wij hebben wel eens over, sommige mensen zeggen wel eens, ik heb een hel doormaakt. Maar pas op wat je zegt. Want wij weten hier op deze aarde niet wat de hel is. Zeker, het kan zijn dat iemand in hele grote duisternis leeft en in verlatenheid. Maar de totale godsverlatenheid, die kennen wij hier op deze aarde niet. Wij mogen hier allemaal nog delen in meerdere of mindere mate in Gods algemene genade. En die algemene genade zal in de hel niet meer zijn. Jongens en meisjes, de dichter is bang om voor eeuwig van God weggeworpen te worden. Hij zegt, ik moet sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. En ik kan God niet ontmoeten. Dus God zal mij voor eeuwig moeten wegdoen voor zijn aangezicht. En dan zal ik moeten verkeren in de plaats die ik verdiend heb. En dat is de hel. Dat is bij de duivelen. En bij de zondaars. En dan moet ik God voor eeuwig missen. En ik kan God niet missen. Kijk, dat zijn de worstelingen van deze dichter. En gemeente, laten we dat niet onderschatten. Wat de oorlog geweest is, dat weten eigenlijk alleen maar die mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En wat het is om met de dood en de hel te worstelen, dat weten alleen diegenen die dat uit beleving mogen kennen. En dat weten zelfs Gods kinderen vaak in het beginnende leven nog helemaal niet. Wat die angsten van de dood en die banden van de dood en die angsten van de hel zijn. Hoe verschrikkelijk dat is, dat zie je bijvoorbeeld in Gethsemane. Daar heeft de Heere Jezus de volle toren van God, de godsverlatenheid doormaakt. En ook aan het kruis op Golgotha, toen hij uitriep, mijn God... waarom hebt gij mij verlaten? De angsten der hel hebben mij getroffen. Dat woordje treffen, jongens en meisjes, dat doet mij denken aan een pijl. Een pijl die je treft. Zo zijn het pijlen die de dichter treffen, de angsten van de hel. Zoals een bijl een boom treft, bijvoorbeeld. Zo voelt die dichter zich geslagen door al die angsten. Oh, hoe moet het toch? En daar komt nog iets bij. En wat daarbij komt, dat is de droefheid. De dichter is niet alleen bang, maar hij is ook bedroefd. Angsten hebben wij allemaal wel, bepaalde momenten. Maar in het leven van Gods kinderen komt daar nog eens een keer droefheid bij. De droefheid over de zonde. De droefheid naar God. Dus de angsten zijn gemengd met droefenis. Hij heeft het niet alleen maar benauwd. Maar hij beleeft ook waar de oorzaak ligt.
tegen God gezondigd te hebben. En nu hij God lief heeft, zou hij dat zo graag goed willen maken. Maar hij kan het niet meer goed maken. Van zijn kant is het totaal onmogelijk. Hij heeft zich de hel waardig gemaakt. En gemeente, dat is iemand die bevrijd moet worden. Die verlost moet worden. En is dat uw situatie al geworden? Van nature is dit onze situatie niet. We hebben geen bevrijding nodig. We menen vrij te zijn. Maar ook na ontvangen genade is dit onze situatie vaak nog niet. Er wordt wel eens gezegd, de Heere doet een afgesneden zaak op de aarde. En dat merk je bij deze dichter. Het is een totaal afgesneden zaak voor hem geworden. Net als voor Jacob in Peniel. En net als voor Hiskia, toen de Heere hem de boodschap gebracht had dat hij zou sterven en niet zou leven. En gemeente, als het geen afgesneden zaak wordt in ons leven, dan houdt een mens zich op de been. Ook na ontvangen genade. Want we hebben het gezien, deze dichter is een kind van God. Het is niet zo dat de Heere niks in zijn leven heeft gedaan. Maar leg de dood er eens naast. Vroeger werd vaak gezegd, en dat is toch waar, leg de dood er nou eens naast. Naast alles wat u beleefd hebt. Kunnen dingen in uw leven gebeurd zijn? Misschien zegt u, de Heer heeft ook zijn oor tot mij geneigd. Ik heb ook een verhoring gekregen. Ik weet zeker dat dat toen een antwoord was van de Heere als antwoord op mijn gebed. En dat is een voorrecht, maar leg de dood er nu eens naast. Kunt u sterven? Kunt u God ontmoeten? Is uw ziel bevrijd? Mag u weten met de dichter van Psalm 56, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En zelfs bij Gods kinderen, we zien het hier in Psalm 116, daar mis je die zekerheid zo vaak. En toch moet het daar naartoe. Om te leren wat de vrucht is van Pasen. Want het is vandaag niet alleen bevrijdingsdag, maar het is ook een van de zondagen tussen Pasen en Hemelvaart. Waarin wij stilstaan bij de vrucht van Pasen. En wat is de vrucht van Pasen? Dat is verlost te worden van de banden van de dood en de angsten van de hel. Een recht te krijgen op het eeuwige leven. En in welke weg gaat dat? Dat zien we hier zo duidelijk in Psalm 116. Onze eerste gedachte, waarvan? We gaan naar onze tweede gedachte, door wie? De dichter zegt, maar ik riep de naam des Heren aan. Dus jongens en meisjes, de dichter komt met alles op zijn knieën terecht. Hij zegt niet, ik zal dit doen of ik zal dat doen. Hij kan niks meer doen. Hij is aan alle kanten gebonden. Hij kan zichzelf niet bevrijden. Zelfverlossing is niet mogelijk. Hij is geheel van mensenhulp ontbloot. En ook van de hulp die hij zichzelf zou willen geven. Het is een verloren zaak, zou je kunnen zeggen. Hoe hij ook worstelt en hoe hij ook tobt. Straks dan zegt hij, ik was uitgeteerd. En dat kan zijn omdat die dichter een ernstige ziekte had. Sommige mensen teren uit door een ernstige ziekte. Maar dat kan ook zijn van de strijd. Dat kan ook zijn van het worstelen. Dat kan ook zijn van de angsten die hij in zijn hart had. Vroeger werd wel eens gezegd, dan blijft het vlees aan de posten hangen. Dan voel je dat je lichaam gebukt gaat onder de geestelijke worstelingen. Die dichter is helemaal aan een eind. Hij kan geen kant meer op. En waar brengt het hem nu? Het brengt hem aan de voeten des Heren. En dan zie je dat deze dichter echt God lief heeft. Dat is niet zomaar een praatje. Hij loopt niet bij de Heere vandaan. Hij zegt niet, nou ja, als het dan zo moet, dan hoeft het van mij allemaal niet meer. Maar hij kruipt naar de Heere toe. Hij legt zich neer aan de voeten van de Heere. Er is niet alleen overtuiging bij hem, maar er is ook overbuiging. Een buiging naar God toe. Hij kan God niet missen. Is eigenlijk de liefde die hem brengt aan de voeten van de Heere. Hij zegt niet, werp mij maar in de hel. Sommige mensen, die praten daar heel cru over. En dat is voor mij dan toch een bewijs dat ze dit niet beleefd hebben. Want dat zegt deze dichter niet. Hij zegt niet, werp mij maar in de hel. Want hij weet hoe verschrikkelijk dat het is in de hel. Hij kan het in de hel niet uithouden, want hij kan God niet missen. Ja, hij heeft de hel wel verdiend, dat wel. Dat is wat anders. En dat aanvaardt hij ook. Maar hij buigt zich neer voor de troon van God. Dan liever maar te sterven aan de voeten van de Heere, dan weg te vluchten bij hem. Iets van die gestalte van koningin Esther. Kom ik dan om, zo komen ik om. Iets van die gestalte van Mefiboset, die tegen David zegt, zie hier is uw knecht. En zijn hoofd legt op het blok en het vonnis aan David overlaat. Zo doet deze dichter ook. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. Het is een gebed om bevrijding, om bevrijdingsdag. Hij kan zich niet bevrijden, hij heeft het ook niet verdiend, het is een heel ootmoedig gebed. Hij zegt, och Heere. Dus het is niet een pleitend gebed, het is niet een rechthebbend gebed. Het lijkt heel veel op dat gebed van Hiskia inderdaad. Hiskia zei, o Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Eigenlijk is dat precies dezelfde beden. Het gebed is ook maar heel kort. Het is maar één regeltje. Het zijn maar een paar woordjes. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Als de nood echt groot is, dan zijn de gebeden vaak niet zo lang. Dan zijn het maar uitroepen soms, dan zijn het maar zuchten. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. En als hij dan gaat verhalen hoe dat de Heere hem inderdaad bevrijdingsdag gegeven heeft, dan is het heel opmerkelijk dat hij niet eerst gaat spreken over die bevrijding, dat hij niet eerst gaat spreken over zichzelf, maar dat hij eerst gaat zeggen wie God is. Hij gaat het eerst hebben over de deugden van God. En daaraan kunt u zien dat deze dichter een man is, niet alleen met zelfkennis, maar ook met godskennis. Dat gaat altijd samen. Hij zegt, de Heere is genadig en rechtvaardig. Twee deugden van God die nooit samen kunnen komen. Genade en recht. Jongens en meisjes, dat strijdt tegen elkaar, dat botst. Want wat is genade? Genade wordt bewezen aan schuldige mensen. Stel voor, iemand zit in de gevangenis en heeft een zware straf verdiend. Vroeger gebeurde het wel dat mensen in Nederland ook de doodstraf konden krijgen. Dat is eigenlijk de allerzwaarste straf, dat kost je leven. En wat is genade? Genade wil zeggen dat de gevangenisdeuren opengaan en dat tegen die ter dood veroordeelde wordt gezegd, u mag gaan, u bent vrij. En dat terwijl iemand de doodstraf wel verdiend had, dat is genade. En wat is rechtvaardig, wat is het recht? Het recht is dat de straf voltrokken moet worden. Het is niet recht als iemand een straf verdiend heeft en hij krijgt die straf niet. Dat de rechter als het ware door de vingers kijkt. Hij zegt, nou ja, ik doe me net of ik het niet gezien heb. Dat is niet rechtvaardig. Iemand die een straf verdiend heeft, moet die straf ook krijgen. Dus dat kunnen wij nooit bij elkaar krijgen. Genade en recht. En deze dichter heeft geleerd, God is genadig en hij is rechtvaardig. Dus van zijn kant is het absoluut onmogelijk om dat bij elkaar te brengen. De gemeente, nu wordt er vaak zoveel geredeneerd. Ook dat is voor mij weer een bewijs dat het geen beleving is. Als je dat bij elkaar kunt praten, genade en recht, als je dat aan elkaar kunt concluderen, als je de oplossing verstandelijk wel weet aan te dragen, dan beleef je het niet. Hier is een man aan het woord, die komt er niet uit. Hij kent God, hij kent zijn nood, hij weet ook wel dat God genadig is, maar hij weet dat God van het recht nooit afgaat. En hij komt er niet uit. En dat is hij niet alleen. Je vindt Psalm 25, vind je diezelfde combinatie van genade en recht. Je vindt dat trouwens vaak in de psalmen. Psalm van David, Psalm 25, daar vind je dezezelfde tegenstelling. De dichter moet betalen, hij kan niet betalen. Dus het is opgegeven. De straf moet komen en die straf is zo verschrikkelijk, hij heeft die straf wel verdiend. Maar hij kan God niet missen. En dat brengt hem nu in de klem aan de voeten van de Heere, in doodsnood en in droefenis. Heere, ik kan het nooit meer oplossen. Ik kom er niet uit, maar kunt u het nog oplossen? Bevrijd mijn ziel. En het wonder van Psalm 116 is dat de Heer het voor deze dichter heeft opgelost. Wat die dichter niet bij elkaar kan krijgen, genade en recht, dat kan God bij elkaar krijgen. Dat brengt God bij elkaar, want er is inderdaad geen genade zonder betaling. Maar het wonder is dat een ander kan betalen. En dat met behoud van Gods rechtvaardigheid de Heere genade kan bewijzen. Zonder dat hij afstand behoeft te doen van zijn goddelijke deugden. Maar dat moet God doen. Dat kan God alleen oplossen. Dat kan de dichter niet oplossen. Weet u wat deze dichter nodig heeft? Een tussentredende borg. Een advocaat. Die het de rechter toeroept. Verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. En gemeente, zo wordt de ziel van deze dichter bevrijd. Er is een ander die tussen beiden komt. Er is een tussentredende borg met zijn verdiensten, waar God op Pasen zijn goedkeuring aan geeft, die deze dichter uit de doodsnood redt. En daarom mag hij zeggen, en onze God is ontfermende. Hij zegt eigenlijk drie dingen. God is genadig, God is rechtvaardig, en dan besluit hij met, en God is ontfermende. Hoe kan dat? Hoe kan God zich ontfermen over deze zondaar? Natuurlijk alleen omdat er één geweest is die gekropen heeft in de hof van Gethsemane. Die de helse angsten heeft geleden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Jongens en meisjes, de ziel van de Heere Jezus was ook in de angsten van de hel. De Heere Jezus kon ook zijn vader niet missen. Maar hij moest zijn vader missen. Hij heeft erom geroepen. Maar er kwam geen antwoord. Dat is de straf op de zonde. De godsverlatenheid. En we zien dat deze dichter iets van die godsverlatenheid moet inleven. Om de troost van het borgwerk van de Heere Jezus te ontvangen. Gemeente, hier zien wij ook hoe de verdienste van Christus wordt toegepast. Soms zeggen mensen, ach, het is toch allemaal al opgelost. De Heer Jezus heeft aan het kruis gehangen, er is toch betaald. Je hoeft toch niet meer bezorgd te zijn. Ja, wacht eens even. Maar wat er aan het kruis gebeurd is, dat moet wel in onze ziel worden toegepast. En in welke weg past God dat toe? In een weg waarin wij moeten leren wat we verdiend hebben. Gemeente, als een zondaar dat gaat inleven, dan kan hij zich niet meer verlossen. Dan moet er een ander tussen beiden komen. En ik durf u te zeggen, als je dat gaat beleven, dan kun je dat niet meer bezien. Dat een ander tussen beiden komt. Want waar heb ik dat aan verdiend? Het is mijn eigen schuld. En de duivel, die komt wel tussen beiden om mij dat ook duidelijk te maken. Dat het mijn eigen schuld is. En mijn eigen geweten valt de duivel bij. Hij zegt, het is uw eigen schuld. En er is niets wat voorgetuigt, maar alleen tegen. Een schuldige zondaar. Die ontferming mag vinden aan de voeten des Heren. Waarom? Omdat er een tussentredende borg is. Mag hij Gods ontferming ervaren in zijn ziel als een onwaardige. Hoe weet u dat als een onwaardige? Dat blijkt uit de vrucht. Dat zien we in de rest van deze psalm. Het was geen zins vanzelfsprekend voor deze dichter dat er een oplossing kwam. Maar het uitzicht in de dankbaarheid. We gaan naar onze derde gedachte. Wiens ziel wordt bevrijd? Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op psalm 72 en daarvan het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. En het zevende, nooddruftige zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72 en daarvan het tweede en het zevende vers. onze derde gedachte, wiens ziel wordt bevrijd? De dichter zegt, de Heere bewaart de eenvoudigen. De eenvoudigen. De eenvoudigen zijn bij de wereld niet in tel. De wereld vindt hen dwazen. Het woord eenvoudigen komt in de Bijbel voor in positieve betekenis en in negatieve betekenis. Hier is het positief. Eenvoudigen. Eenvoudigen, die zal de Heere bewaren. Het oorspronkelijke woord dat betekent bewaken. De Heere bewaakt de eenvoudigen. En dat hebben ze zo nodig. Want ze zijn een prooi van de vorst der duisternis. Zijn een prooi van de wolven. Schapen kunnen zich niet verweren. En zo is het ook met deze eenvoudigen. Ze kunnen zich niet verweren tegenover de wolven. Er is er maar één die de schapen kan beschermen en dat is de herder. De Heere bewaakt de eenvoudigen. Hij bewaart hen. Hij bewaart hen. En hoe bewaart hij hen dan? Wat is dan het antwoord in deze psalm? Hoe bewaart de Heere de eenvoudigen? Hij verlost hen van de dood. Dat is zijn bewaring. Hij verlost hen van de dood. En als de dood komt, want ook de eenvoudigen moeten sterven, dan bewaart hij hen nog. Hij bewaart hen in de dood. Hij bewaart hen in de hemel. Hij bewaart hun ziel. Hij bewaart hun lichaam. Ze liggen voor zijn rekening. Die eenvoudige, jongens en meisjes, daar kun je best jaloers op wezen, op die mensen. Misschien zeg je, ik vond het niet zo makkelijk, die eerste gedachte. Ik zou dat liever niet hebben. Nee, wij zoeken rust, ik weet het. Maar je kunt best jaloers zijn op deze dichter, want hij mag weten in deze psalm dat zijn ziel bewaard is. Hij mag zeggen tegen zijn ziel, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Hij heeft zekerheid gekregen in zijn leven. Daar kun je best jaloers op zijn. De Heere bewaart de eenvoudigen. Wat zijn dat voor mensen, eenvoudigen? Het is een van de namen voor Gods kinderen. We vinden in de Bijbel heel veel namen voor Gods kinderen. Denk maar bijvoorbeeld aan de zaligsprekingen. Armen van geest worden ze genoemd. Treurigen. Zachtmoedige, hongerige, dorstige. Het zijn nou niet echt namen die wij aan Gods kinderen zouden geven, maar dat zijn namen die de Heer aan zijn kinderen geeft. Psalm 72, nooddruftige, ellendige, arme. Dat zijn zijn kinderen. Eenvoudige, wat zijn dat voor mensen? Als je de kanttekening leest, dan zijn er eigenlijk twee kenmerken die naar voren springen. Die zich niet verlaten op hun eigen kloekheid, maar op de Heere, wandelende oprechtelijk in zijn wegen. Twee aspecten. Ze kunnen zich niet verlaten op zichzelf. Het zijn mensen, mag ik het eenvoudig zeggen, die zichzelf niet helpen kunnen. Ze komen er niet uit. Veel mensen kunnen zichzelf helpen. Ze zijn niet verlost, ze hebben zichzelf verlost. Want de banden die ze hadden, dat waren zulke dikke banden niet. Die konden ze zo breken. Maar deze dichter moest verlost worden. Hij kon zijn banden niet breken. De Heere moest hem daarvan verlossen. Hulpeloos was hij. Hij durfde niet meer op zichzelf te steunen. Hij kon niet op zichzelf steunen. De Heer heeft alle grond onder zijn voeten vandaan gehaald. Dat is één. Het tweede kenmerk wat naar voren springt, dat is hun oprechtheid. De eenvoudigen, dat zijn de oprechten. Ze zijn eerlijk gemaakt. Ze komen zoals ze zijn. Het woord wat hier gebruikt wordt voor eenvoudigen, dat kan ook betekenen de openhartigen. Dat is ook mooi. Ze zijn open van hart. Hun hart is opengebroken. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft God gedaan. Dat is bij Lydia. Hun hart is opengebroken. Ze kunnen niks meer verbergen voor de Heer. Ze willen ook niks meer verbergen voor de Heer. Al hun zonden gaan ze belijden. Eenvoudige, daar zit eigenlijk iets in van kinderlijks zijn. Nee, kinderlijk is niet hetzelfde als kinderachtig. Kinderachtig zijn, dat is jezelf aanstellen. Maar dat is het niet. Kinderlijk. De Heer vergelijkt zijn kinderen vaak bij kinderen. Zo ontvankelijk. Zo open. Dat zijn de eenvoudigen. De Heer zegt, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Psalm 116. De wijze en verstandige begrijpen er niks van. Maar gij hebt het de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. De eenvoudigen. Hij zegt, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Hij zegt, ik was helemaal aan een eind. Iemand die uitgeteerd is, die kan niet meer strijden. Iemand die uitgeteerd is, heeft geen krachten meer. Zelfverlossing was niet aan de orde. Van zijn mensenkant voor eeuwig verloren. Maar gij hebt mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. De Heere heeft aan u goed gedaan. Zijn er mensen in de kerk die zeggen, ach dominee, de preek van vanmorgen is uit mijn hart. Wel, bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. O jongens en meisjes, deze dichter weent, maar hij weent nu van blijdschap. Hij weent van verwondering. Hij kan het wonder niet op dat de Heere naar hem heeft omgezien. De Heere heeft aan u wel gedaan. En welke weldaad heeft de Heere hem dan geschonken? Eigenlijk een drievoudige weldaad. Zijn ziel is gered, zijn ogen zijn getroost en zijn voet. Het zijn drie dingen. In de eerste plaats zijn ziel gered, waarvan? Van de dood. Dat is het belangrijkste, dat zet hij voorop. Mijn ziel is gered. Ik mag weten dat de Heere voor mij instaat. Ik lig voor zijn rekening. Ik was tot aan het verderf genaderd. En ik dacht dat ik er zo in zou storten. Maar de Heere heeft mijn ziel gered. Uit die ruisende kuil en uit het modderig slijk. Zijn ogen van tranen. Hij kon zijn tranen niet drogen. De Heere heeft zijn tranen gedroogd. En zijn voet van aanstoot. Hij was aan alle kanten gebonden. Hij kon geen stap meer zetten. Maar nu voelt hij zich vrij man. Hij zegt, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Zijn angst is geweken. Zijn banden zijn verbroken. De dood grijnst hem niet meer aan. En dat voor Gods aangezicht, dat is het grootste. Gods vriendelijk aangezicht, wat hem eerst zo benauwde. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Wandelen voor het aangezicht des Heeren. En waar gaat hij heen, jongens en meisjes? Waar wandelt hij naartoe? Naar het huis des Heeren. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heeren aan. Gemeente, is het in uw leven wel eens een keer bevrijdingsdag geworden? 5 mei, een hele belangrijke datum in Nederlands geschiedenis. En het is ook goed dat daar ieder jaar, hoewel het vandaag zondag is, En op zondag past die uitbundigheid niet. Maar wat is het goed als we er ieder jaar weer aan terugdenken. Wat de Heere ons gaf. Maar mag u nou ook zeggen, toen en toen heeft de Heere mijn ziel gered. Gemeente, dat vergeet je nooit meer. Als dat gebeurd mag zijn. Net zo min als degenen die de oorlog hebben meegemaakt, het einde van de oorlog vergeten. En dat is nodig. Want we reizen naar de eeuwigheid. Hebben wij een God voor ons hart? Hebben wij een borg voor onze schuld? Ik hoop zo dat we niet meer van die banden los kunnen komen. Ik weet wel, het is niet aangenaam. Maar hoe minder ruimte dat je krijgt. U zegt, hoe benauwder dat ik het heb, inderdaad. Maar als er dan iets mag zijn van de liefde in het hart van deze dichter, dan brengt het je toch op de goede plaats. En wat zou je er goed mee zijn als er een oplossing mag komen? Als er een bevrijdingsdag mag komen? Als je weten mag, de duivel is verslagen. Hij brult nog wel, maar hij is verslagen. De zonde, ze zijn overwonnen. Ze zullen in mijn leven nooit meer echte overhand kunnen krijgen. Want het is een overwonnen vijand. Mijn eigen hart, mijn eigen vlees, zal het eenmaal volkomen moeten verliezen. Omdat er een bevrijder is, die zijn bloed gaf, ook voor mij. Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Dat is echte vrijheid. En die vrijheid, gemeente, die werkt de Heere nog in de harten van eenvoudigen.